Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
De strijd om de wereld in Veldhoven.
Het is kiezen tussen China of de VS.
Dat er dus geen ASML-machines naar China gaan.
De maker van de machines, ASML,
is al een paar jaar een begrip in Veldhoven.
Mooi. Ja, leuke lichtjes erbij.
Maar we hebben er nooit geen overlast van gehad of zo, niks.
Veldhoven is geschokt.
De geopolitieke strijd over zijn nieuwe machine.
Ja, helemaal fout natuurlijk. Binnen blijven en wat ik net al zei, licht uitdoen en stiekem door de gordijnen kijken.
De burgemeester van Veldhoven heeft er geen goed woord voor over.
Dit hoort hier niet thuis.
Dat verwacht je misschien in de Randstad, maar niet in ons over het algemeen zo rustige Veldhoven.
Ja, waar hoopt u op dat de gemeente gaat ingrijpen?
Ja, dat de gemeente iets zal gaan doen.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde in Veldhoven. Ground zero van de strijd om de macht tussen China en de VS. Misschien voor de volledigheid, de Veldhovenaren hier reageerden niet daarop, maar geloof op schietpartijen
maar,
en een opgerold drugslab.
Boekenstein en de Wijk maakt dat allemaal niet uit. Hetzelfde niveau.
In de studio. Hij woont op nauwelijks een uur rijden van Veldhoven, dus voor hem komt het nu wel heel dichtbij. Arend-Jan Boekenstein.
Zo is het.
En vooral uw gemeentelijke geopolitiek is hier Rob de Wijk. Onze gast is D66-Kamerlid voor Digitale en Economische Zaken, Kees Verhoeven. Welkom.
Dank.
Meneer Verhoeven, het is wel een irritant probleem waar die Veldhovenaren ons nou mee opzadelen.
Nou, ik denk dat we moeten beginnen met constateren dat het fantastisch is dat een Nederlands bedrijf op basis van tientallen jaren hele gedurfde innovatie erin zijn geslaagd om de toppositie in te nemen als het gaat om het maken van chipmachines, die dus een grote rol gaan spelen in de wereldwijde productie van chips, waar China en de VS er ongelooflijk veel van nodig hebben.
Nou, hoe moet Veldhoven dit nou oplossen?
Nou, dat is ingewikkeld. Veldhoven heeft het eigenlijk al opgelost, want ASML zegt, het bedrijf in kwestie die EUV-machine heeft gemaakt, die zegt gewoon, wij durven het aan, wij willen verkopen, ook aan een Chinese partner. Ze denken dat ze voldoende maatregelen kunnen nemen om reverse engineering, dus het uit elkaar halen en kopiëren van die machine,
het jatten van de techniek,
te voorkomen. Dus eigenlijk zegt Veldhoven of ASML zegt van wij durven het aan. Ja. Het is vooral nu een afweging van.
Het punt is dat de Verenigde Staten, want je hebt zelf net al aangegeven, het is een wereldleider, een monopolist op het gebied van machines waarmee je chips kunt maken. Dat betekent dat het essentieel is voor die nieuwe industriële revolutie die op dit ogenblik plaatsvindt. Dus die hele grote ommezwaai die op dit ogenblik gemaakt wordt, die uitmondt in een discussie over wie is de baas in de wereld, de Verenigde Staten en China. Daar speelt ASML een belangrijke rol in. Als je het zo bekijkt, dan kan ASML daar helemaal geen rol in spelen. En dan is het logisch dat Trump bovenop Rutte gaat zitten om te zeggen van Nederland, zorg ervoor dat die machine daar niet naartoe gaat. Dus ASML heeft hier helemaal geen rol in te spelen in mijn optiek.
Sterker nog, China zegt als jullie het niet verkopen, gaan we jullie pesten. En Amerika zegt als je het wel verkopen. We zitten dus ontzettend klem. En Nederland ontbeert natuurlijk een machtspositie om het dan toch te doen. Hè?
Ja, we ontberen een machtspositie. En daarom zeg ik ook, als D66 hebben, laten we Europees proberen een krachtige tech-industrie, assertief handelsbeleid, betere industriepolitiek. Kunnen we het zo over hebben. ASML is wel een Nederlands bedrijf wat deze ongelooflijk vooruitstrevende machine, die dit geopolitieke spel voor een deel toch zeg maar in gang heeft gezet, heeft gemaakt, heeft ontwikkeld. En wij zijn afhankelijk op het gebied van de 5G-apparatuur van Huawei, een Chinees bedrijf. En dan hebben we allemaal angst om de Chinezen binnen te laten komen. Dat is een discussie die ook op dit moment in politiek daarna speelt.
Zeker.
Maar andersom hebben we hier toch een wat zelfbewustere positie. En ik snap wel dat Trump aan de ene kant en de Chinese Volkspartij aan de andere kant op onze schouders drukt. Maar ik vind toch dat we wel een wat meer zelfbewuste positie zouden kunnen innemen.
Nou ja, dat is fijn dat je
ASML
dat
doet.
Ik bedoel, dat mag je graag horen over Nederland. Maar hoe dan? Want stel je nou voor dat we toestaan dat dat ding toch wordt geëxporteerd naar China. Dus er wordt een exportvergunning afgegeven en dat ding dat komt uiteindelijk in China terecht. En de Verenigde Staten, Trump, die gaat ons bedreigen met sancties, bijvoorbeeld op het gebied van de export van andere machines, of de export van landbouwproducten naar de Verenigde Staten. Dat kan maar zo gebeuren. Dat gebeurt nu op dit ogenblik met bedrijven die ook in Nederland werken aan Nord Stream 2, de grote pijpleiding van Rusland naar naar Duitsland. De eerste bedrijven in Nederland hebben al afgehaakt onder de bedreiging van sancties. Hoe kom je hier nou uit?
Nou ja, ASML zal uiteindelijk moeten wachten op het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo simpel is het. En het ministerie van Buitenlandse Zaken weegt meer mee dan alleen maar het economische belang van ASML.
Ook dual use, dus het militaire toepassing.
Ja. Absoluut, dual use is een aspect in discussie. Mensenrechten in China is een...
Volgens mij is dat alleen maar een aspect in Nederland, hoor, mensenrechten in China.
Nou ja, misschien wel. Maar ook de diplomatieke verhoudingen met zowel China als de Verenigde Staten zullen meegewogen worden door het ministerie. Daar zijn ze nu al 7 maanden mee bezig. Is een ingewikkelde afweging. Ik ben hier niet om te zeggen het moet wel of het moet niet. Ik vind een nee die zelfbewust is net zo goed als een ja die zelfbewust is. Maar ik vind wel dat we ons niet moeten klem laten zetten in deze twee blokken, alsof we zelf als Europa helemaal niks te vertellen hebben. Want dat is niet het geval.
Als Europa misschien, maar als Nederland niks.
Eens, en daarom vind ik dus ook dat we als Nederland ook niet alleen maar de interne markt van de Europese Unie moeten zien, maar we moeten ook als Nederland jagen binnen de Europese Unie op afspraken op het gebied van industriepolitiek, handelspolitiek, interne veiligheidsafspraken met betrekking tot het importeren van spullen van buiten de EU. En dat doen we allemaal niet. Als we dat niet doen, dan blijven land voor land, dan weer een Nederlands bedrijf, dan weer een Belgisch bedrijf, dan weer een Zwitser bedrijf, blijven we klem zitten omdat we niet de schaal hebben. Dat zie ik ook wel in. Maar daarom is het zo'n spannende discussie. Je ziet dat bijna de rollen zijn omgekeerd. Hè? Ja,
maar daar zijn we het over eens. Hè? Dat we moeten opschalen. Dan heb je machtsvorming. Ja. Maar nu even naar het microniveau van ASML zelf. Hè? ASML verkoopt meer van die apparaten aan Amerika dan aan de Chinese markt.
Zeker.
Overigens wel 20% van de export van gaat naar China. Ja. Dus heel belangrijk. Hè? De CEO doet er een beetje luchtig over, maar het is natuurlijk toch wel heel graag dat daar verkopen.
Tuurlijk.
Nou, kijk, wat Trump doet, en het is een parallel met de digital tax. Hè? Van de Macron wilde dat dus doen. Hup, ze gelijk de kazen en de wijnen. Hè?
Ja,
Trump kan het zo hard spelen, ook informeel. Nou ja, luister eens, als jullie dat verkopen, dan kan je die met ons verkopen. Die apparatuur.
Arjan, wel omdat ASML is een monopolist. Dus ze kunnen wel aan Trump verkopen, om het maar zo te noemen. Wat Trump gaat doen, is precies wat je zo net zei:
goudse kaas.
Sancties opleggen, waardoor je geen goudse kaas meer kan exporteren. Dat is het hele punt.
Ja, dat is slimmer.
Maar het is een monopolist en dat is de unieke situatie van ASML. Die kan aan iedereen in de wereld gewoon die machines verkopen.
Maar even over die.
Dus je moet bij de regering zijn om het te stoppen.
Zeker, maar en dat is ook de poging die nu gedaan wordt. Toch even, we doen ook wel eens even alsof er nu voor het eerst een machine komt die chips maakt. Er zijn al heel veel machines die chips maken. En dit is alleen de nieuwste machine die chips maakt.
Ja,
sneller, zuiniger en wat kleiner.
Ja.
Maar er wordt al door China aan, ik geloof dat 50% van de chips in de wereld via Chinese bedrijven of in China gevestigde bedrijven zijn. 50%. China importeert, ze maken geloof ik maar 3% van de wereldwijde chipproductie. Dus China is een enorme importeur van chips. Ja. Ze importeren meer chips dan olie.
Ja, plus dat ze in Taiwan
volledig afhankelijk van allerlei leveranciers van chips. En ze willen dus zelf graag gaan maken. Als de EUV-machine van ASML niet komt,
dan komt het van TMC,
andere
van Taiwan.
Machines, hoor. Ja. En dan misschien wel 1 generatie ouder, om het zo maar te zeggen.
Maar die nog behoorlijk
China
goed is.
Zal chips krijgen.
Nee, maar die zijn er al. En de oude generatie van die machine, die staat al. En die wordt ook geëxporteerd naar China. Dat is het punt niet. Het gaat om deze super geavanceerde machine die essentieel is voor die grote race waarin China op dit ogenblik betrokken is met de Verenigde Staten. Namelijk, wie wordt nummer 1 op technologiegebied? Wil je microprocessoren op wereldklasse zelf kunnen produceren, dan heb je zo'n machine nodig. Ja.
Maar weet je, dat het grappige is, hè? Want deze machine is in 2006... is die voor het eerst gebruikt door een Amerikaanse partij die hem mocht gebruiken. Veel meer testfase. Samsung heeft volgens mij eind 2019 aangegeven dat zij erin geslaagd zijn om de machine van ASML te integreren in hun productieproces.
Ja.
Waardoor ze dus nu eindelijk met die machines die chips maken, 13 jaar later.
Ja.
En Intel, de nummer 2 in de wereld als het gaat om chipproductie, gaat pas in 2021 erin slagen om de machine van zijn ASML op zijn lopende band te koppelen en zo chips te maken. Dus wat ASML zegt, die zeggen, ja luister, je hebt sowieso al 6, 7, 8 jaar nodig om die machine überhaupt in productie te kunnen nemen. En we gaan de voorsprong dus niet verliezen op China, ja, als we die machine aan China...
Niets is tot in de eeuwigheid vaststaand, dus dat geldt ook hier niet voor.
Nee, maar niet op korte, het is ook niet zo dat we op korte termijn de slag verliezen als we deze machine exporteren. Zegt ASML.
Nee, die machine inderdaad, die kan de komende jaren niet gebruikt worden, omdat China de technologie niet heeft. Nee. Maar uiteindelijk wil China op gelijk niveau komen, zeker, met Taiwan, Zuid-Korea en Amerika. Ja. Moeten ze zo'n machine hebben en moeten ze hem kunnen integreren in een productieproces. Dat lukt ze op dit ogenblik niet. En Trump doet er alles aan om ervoor te voorkomen dat ze dat wel gaat lukken. En dat is die geopolitieke strijd. Het heet ook geotechnologie tegenwoordig.
Ja. Dus je hebt er een boek over geschreven.
Ja, inderdaad.
Met de invalshoek China. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk harde strijd. En ik bedoel, het is ook niet zo dat ik het gevaar van China wil bagatelliseren. Ik zie ook dat China gewoon zegt, onze strategie is, we willen 2030 machtsland ter wereld zijn. En dat doen we via technologie. Als het niet goedschiks kan door een machine te importeren, dan doen ze het kwaadschiks.
Zo is het.
Met keiharde staatssteun, ja, spionage, ja, diefstal, zullen ze en moeten ze aan die chips komen. Dus ASML zegt ook, en dat vond ik op zich wel een interessant invalshoek, creëer je een concurrent die ten koste van alles alsnog die chips gaat importeren, of help je de concurrent door die machine te verkopen, waardoor je zelf de voorsprong kan behouden?
Ja.
Ik vind het een belangrijke afweging.
Ja, maar dat is niet het soort redenering die Trump erop nahoudt.
Nee, okay, maar dat Trump in onze nek hijgt en dat dat lastig is, dat klopt.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein naar de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Onze gast is Kees Verhoeven van D66. En in de handelsoorlog tussen China en de VS bespreken wij de slag bij Veldhoven. Je zou kunnen zeggen, meneer Verhoeven, dat dit probleem heel makkelijk op te lossen is, omdat je gewoon deze casus legt naast de splinternieuwe China-strategie. Wat komt er dan uit?
Nou, de China-strategie van het kabinet is een vrij algemeen geformuleerd verhaal, waarin dit soort specifieke keuzes eigenlijk niet mee opgelost kunnen worden.
Ja, jammer.
Ik had heel graag gewild dat in die China-strategie iets had over wederkerigheid had gestaan. Waarbij we strategische afhankelijkheden zouden gaan creëren met China. Dat kun je doen op landbouwgebied. Er is een enorm tekort bijvoorbeeld aan varkensvlees in China. En wij hebben een overschot. Wij kunnen dat vanuit Nederland, Europese Unie breed, kunnen wij op die manier strategische afhankelijkheden creëren, waardoor je een aantal andere dossiers kunt oplossen. Bijvoorbeeld, je hebt net al dat rijtje genoemd, verplicht overdragen van technologie. Dat soort zaken, dumping, allerlei illegale handelspraktijken, die kun je op die manier proberen te stoppen door te zeggen van, moet je kijken wat wij in de aanbieding hebben. Zo'n machine zou je dus ook kunnen gebruiken om dat soort afhankelijkheden te creëren. Ik had ontzettend graag gewild dat die notie in de notitie over China van het kabinet had gestaan. Maar dat degenen die daarvoor gepleit hebben, die hebben dat feilloos verloren.
Maar dat machtsspel kunnen we dus nu alsnog spelen, als we het goed doen.
Precies, machtsspel. En dat is de kern, denk ik, van de zaak. We zijn niet gewend in Nederland om over macht te denken. Dit soort dingen worden heel snel ook getrokken in termen van mensenrechten. Ja, maar dit is machtspolitiek. Dit is pure, rauwe machtspolitiek. En daar zijn we in Nederland niet al te goed in.
Ja, de Europese Unie is natuurlijk toch een soft power. De enige echte macht die we hebben is onze interne markt. Het feit dat we nog
maar
steeds
de handelspolitiek is ook supranationaal. Ja. En je hebt de grootste.
Maar we hebben onze handelspolitiek is toch als volgt. China schermt zijn eigen markt af. Verenigde Staten schermt zijn eigen markt af. Europa zet de voordeur open en misschien ook wel de achterdeur, als we niet oppassen, door allerlei achterdeurtjes in software.
Ja.
Dus we zijn toch veel te makkelijk geweest de afgelopen jaren.
Maar dat moet toch gewoon echt een keer afgelopen zijn. Als je het nou nog niet begrijpt.
Maar Verstaker heeft het gezegd. Hè? Verstaker heeft gezegd, als de Chinezen de markt voor onze bedrijven niet opengooien, gooien wij hem ook dicht voor de Chinezen. Dat zijn wel beginnen van stappen. Ja, Europa
de kans die nu opgaat, hè, Europees.
Ja. En dat is wel iets meer het machtsdenken of het geopolitiek redeneren in je industrie en handelspolitiek. die nodig is.
Maar dan even een conclusie voor de forumstemmer in Zaltbommel, hè, die zo erg tegen Europa is. Ja. Dit is dus alleen maar weer op te lossen via machtsvorming binnen Europa. Dus Europa is niet zo slecht als de forum
geleerd. Maar kijk, dat is natuurlijk sowieso. Kijk, als het gaat om macht en schaal en geopolitiek, dan kun je als Nederland een fantastisch land zijn met een open economie, internationaal. Hè, Dutch Solutions for Global Challenges. Allemaal prachtig. Als het om spierballen, schaal en macht gaat, moet is de Europese Unie de enige
kaart. Maar stel je
nou
voor, Kees, voorstel. Hevel het afgeven van exportvergunningen nou eens, hevel dat nou eens over naar Brussel.
Ja.
Laat die onder bepaalde omstandigheden voor bepaalde projecten, echt gevoelige projecten, grootschalige projecten, een vergunning afgeven, niet door Nederland. Kijk, er wordt iedere keer gezegd van de Europese Unie stelt allemaal niet zoveel voor als geopolitieke spelen. Nou, ik kom regelmatig in China, ik kom regelmatig in Rusland en ik kan je melden, daar wordt er heel anders tegen aangekeken. Want je slaat je vuisten kapot op een boksbal genaamd Europese Unie als het over
maar
dit soort zaken
gaat. Maar betekent dat dus niet dat heeft ook consequenties, hè? Dat misschien Frankrijk kan meebeslissen over of ASML mag exporteren naar China.
Misschien moet dat ook maar.
Ja, maar natuurlijk, nee, niet misschien.
Okay.
Ik ga er misschien hier even weghalen.
Oh,
we zitten in een Tweede Kamer met een aantal partijen die op economisch gebied eigenlijk allemaal zeggen, hè, de huidige coalitie, CDA, ChristenUnie, VVD, zijn allemaal partijen die eigenlijk economisch vergelijkbaar denken als D66. Dus offensief, innovatie, investeren, proberen krachten te creëren met veel meer onderzoek en research. Als het gaat om de vraag die jij stelt, durven we dingen op een Europees niveau neer te leggen? Durven we de verantwoordelijkheid van de nationale regering naar de Europese Commissie te verschuiven? Dan geven al die partijen niet thuis. D66 zegt, en dat zeg ik hier ook nog een keer, wat mij betreft gaan we een aantal dingen, een aantal verantwoordelijkheden op Europees niveau neerleggen.
Maar onder andere ook dit soort keuzes. Aan die collega's die zo heel erg sceptisch zijn, dat eigenlijk je soevereiniteit door het overheven van bepaalde zaken, zoals een exportvergunning, eerder vergroot wordt dan verkleind
maar wat
wordt.
Ik zou het anders willen zeggen. Wat heb je aan de soevereiniteit die we nu hebben, zoals Boekenstein die schetst waarbij Trump aan de ene kant op ons slaat.
We hebben helemaal geen soevereiniteit. Dat is echt lulkoekie.
Het is geen soevereiniteit. Ja. En de enige soevereiniteit die we kunnen hebben is een Europese soevereiniteit als het gaat om dit soort mondiale krachtsverhoudingen.
Nou, daar hebben we het in ieder geval over eens.
Maar even tegengeluid. Ik ben het helemaal met die analyse eens. Maar net, nou, als je verdiept in defensie-export in Europa, is dus één grote puin. Het wordt allemaal nationaal besloten.
Ja.
Frankrijk doet alles en Engeland doet alles. En ja. Dat betekent dus dat ik zou dat ook heel graag Europees willen, maar het is zeer wel denkbaar dat dat nog een tijdje op zich laat wachten. Laat Absoluut. Ik het zo formuleren. Ja. En dat betekent dat er onvoldoende tijd dus is en dat er onvoldoende machtsprojectie is. En dat we dus de facto gaan deglobaliseren. Nou, weet je wat ik daar nou zo tragisch aan vind? Weet je waarom ASML zo'n fantastisch bedrijf is? Omdat het dus ongelooflijk heeft geïnvesteerd, een gok heeft genomen die goed is uitgepakt.
Ja.
En het internationaal bedrijf, hè? De lichtbron van ASML is een oorspronkelijk Amerikaans bedrijf. Vandaar dat Trump ook via dat achterdeurtje loopt te zeuren natuurlijk. Je kan alleen maar zo'n groot bedrijf worden als je toeleveranciers overal hebt. En daar moet je ook geheime informatie mee delen. En wat we nu gaan krijgen is een wereld die dus gaat regionaliseren. En eigenlijk worden we daar dus allemaal ook een beetje dommer van.
Dat is een echt mooi gezegd. Als je boeken leest zoals bijvoorbeeld Matt Ridley.
Ja.
De rationele optimist, die beschrijft prachtig hoe de wereld van mensen die in de kou achter een dier aanrenden om het 's avonds te kunnen opeten en in leven te blijven, zijn we getransporteerd door handel, specialisatie, naar een veel welvarendere wereld, waar iedereen een stukje van de wereldeconomie heeft met zijn specialiteit. En dan creëer je wederzijdse afhankelijkheid.
Ja.
China heeft betere 5G-zendapparatuur.
Ja, mooi voorbeeld.
Wij hebben betere chipmachines. Als je dan van elkaar afhankelijk bent, wederzijdse afhankelijkheid, heb je ook een vorm van stabiliteit. Moet je naar elkaar luisteren? Moet je het gesprek met elkaar
aan? Ja, maar dan moet je, Kees, dan
als je
moet
gaat
je wel
isoleren in blokken,
ja,
gaan we erop achteruit.
Helemaal mee eens.
Maar Trump is aan het isoleren in blokken.
Dat klopt, maar helemaal mee eens. Maar als je dat gaat doen, als je die wederzijdse afhankelijkheid wil creëren, daar ben ik een zeer groot voorstander van, dan zul je ook reciprociteit moeten vragen. Wederkerigheid. Dan moet je een gelijk speelveld bieden. Ja. Dan moeten de Chinezen echt ophouden met het verplicht overdragen van westerse technologie.
En ook stoppen met de hele tijd spioneren.
En dumping en spionage. En
staatssteun.
Doen de Amerikanen trouwens ook.
Zeker.
Maar dan moet je dus daarmee ophouden. Dan moet je dus een wereldwijd, ja, dat klinkt al heel wat, en dat gaat natuurlijk nooit komen, maar dan zou je dus een wereldwijd, zoals we dat noemen, regime moeten hebben van van wat je wel en wat je niet mag doen. Maar dat kun je zeker wel tussen de Europese Unie en de Chinezen kun je dat onderhandelen. Dat kan. En daar kun je ASML op dit ogenblik voor gebruiken. Dat kun je gebruiken als drukmiddel om die wederkerigheid af te dwingen.
Wat ik nog niet helemaal begrijp is, als je nou, iedereen is dan over eens dat je als Europa een zelfbewuste positie moet hebben. Maar als Amerika en China tegen Europa zeggen, kies maar, je bent of voor ons of tegen ons. Hoe moet je daar dan
die keuze zal er niet zijn.
Volgens mij is dat niet de keuze.
Maar Trump kan dat zeggen. En China kan dat zeggen. Maar als Europa op een zelfbewuste manier zijn positie inneemt, dan zal uiteindelijk daar ook weer door de VS en China toe verhouden moeten worden. Zij zullen ook niet alleen maar een zwart-wit, je bent voor of tegen ons strijd kunnen spelen. Want zo gaat dat in de economie niet. Het is niet zo dat we in een soort oorlog met die landen zitten. Het is een economische strijd. Dus het is echt wel van een iets andere orde. Dus je kunt ook zelfbewust zijn. En je kunt ook gewoon tegen Trump zeggen, wij verkopen die machine onder een aantal voorwaarden. En dan zal hij daar ook weer...
Je moet dat Europees doen. Je moet het doen als machtsblok. Ja. En Europa is een machtsblok. Wat dat betreft, voorbeeld dat daar Jan gaf, uitstekend.
Uiteindelijk is Trump ook gekozen
die
door...
Die techtax, ja. Die Macron eerst heeft opgelegd en vervolgens heeft teruggetrokken naar één telefoontje van Trump. Die kun je alleen maar Europees invullen. Want
uiteindelijk
word je
is
gewoon,
Trump ook gekozen door mensen. In Michigan en in Wisconsin en allerlei staten waar de werkeloosheid heel erg gestegen is. Trump moet uiteindelijk ook rekening houden met de gevolgen die het voor zijn eigen economie heeft. En ook voor Trump heeft het gevolgen als hij zich helemaal afwendt van Europa en de allerlei handel niet meer plaats
kan vinden. Nou, dat begint al te komen, hè? Want als je dus kijkt naar hoe de kleinere bedrijven presteren in Amerika. Hè, we staren ons blind op de indexen, de beurzen. Die gaan omhoog. Maar dat zijn alleen de grotere bedrijven. Maar als je kijkt wat eronder gebeurt, dan zie je al precies dit wat jij zegt. Namelijk, daar gaat het naar beneden.
Maar het
dat
probleem
is een groot probleem voor Trump.
Maar Trump heeft dus 5% begrotingstekort. Hij zit gewoon te spuiten met geld. En kan dus nog even die verkiezingen daarmee winnen en zo. Dus de synchroniteit is hier een probleem.
Eens, dat punt maak je terecht. Ik denk ook dat Trump die verkiezingen gaat winnen.
Ben ik ook bang voor.
En ik denk ook dat we een probleem hebben met de fasering van een aantal stappen die gezet moeten worden. Synchroniteit, zoals je dat doet. Maar het is aan de andere kant ook gewoon zo dat zelfs als Trump de verkiezingen wint, ook hij niet gevoelloos zal kunnen zijn voor de gevolgen die het heeft voor zijn eigen economie.
Maar het is al aan het veranderen. Hè. Dat is heel erg opmerkelijk. Als je kijkt hoe Trump zich nu gedragen heeft in Davos, dan was dat een veel jovialere man, waar meer mee te praten viel. Het is aan het veranderen. Wat heel opmerkelijk was, een week geleden was ik in Vilnius bij een bijeenkomst waar allerlei politici uit de omgeving waren. Voor de eerste keer weer, ik ga er elk jaar naartoe, waren er twee onderministers van Defensie. En die spraken allemaal de correcte taal die wij Europeanen heel graag wilden horen. Ik heb ook gevraagd van waarom doen jullie dit? Hij zei, nou ja, we zien toch wel dat het niet handig is dat jullie afdrijven. En dat was voor mij toch wel heel erg mooi om dat eindelijk weer een keer te horen. Dat dus kennelijk toch in Amerika het besef begint te ontstaan, ook in het Witte Huis, dat het niet verstandig is dat de boel helemaal uit elkaar wordt gespeeld. Wat ze trouwens zelf hebben gedaan.
Op de radio zijn we door de tijd, maar op de podcast gaan we lekker door. Met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. En we hebben veel van die feitelijke vragen van luisteraars, zoals van Wouter. Hoe belangrijk is het voor ASML om naar China te kunnen exporteren? 20% zei je, geloof ik.
Ja,
ASML
is een goede markt.
Erg
natuurlijk
laconiek onder. Blogaap vraagt. Oh, daar ben jij fan van, toch? Ja. Misschien dat Kees V kan uitleggen welk veiligheidsrisico precies is gemoeid met de export van de EUV-machine, omdat de halfgeleiders die zo'n machine produceert nu en in de toekomst vanuit verschillende landen aan China worden geleverd. Oh, daar hadden we het eigenlijk ook al over.
Ja,
is het nou protectionisme of is het... Een veiligheidskwestie.
Het is en. Het is en handelsoorlog vanuit Trump. Het is nationale veiligheid, toch ook het belang van Nederland. En het is ook nog een aantal dingen als mensenrechten en militaire toepassing. Er zitten een aantal dimensies aan. Het punt wat ik probeerde te maken is dat die EUV-chipmachine van ASML, dat niet de zwart-wit schakel, de alles-of-niet schakel is tussen het wel of niet hebben van chips door China al dan niet gebruikt voor militaire middelen. Dus je moet ook weer niet het belang van deze machine totaal overschatten, alsof het de enige manier is waarop China aan chips kan komen.
Maar als nou het dat doel van Trump is om China klein te houden, om te voorkomen dat zij de wereldleider worden in die tech, ben je het dan eens met die doelstelling?
Van Trump?
Ja.
Nee, ook niet per se. Oh. Ik vind niet dat we moeten hebben als strategie om een ander land af te remmen of klein te houden. Ik vind dat we als strategie moeten hebben om onszelf voldoende sterk en concurrerend.
Ik hoor Rob vaak zeggen van we moeten oppassen dat China niet de baas wordt in die technologie.
Ik bedoel, als je maar een gelijk speelveld wilt creëren met China, dan ben ik akkoord. Tot nu toe is dat niet het geval. Dus zolang dat niet het geval is en je ook niet wil dat China je gaat overvleugelen, ja, dan zul je toch echt een paar obstakels moeten opwerpen.
Als je een hardloopwedstrijd hebt met een concurrent, dan kan je stiekem een kilo lood in de zakken van je concurrent stoppen, maar je kan ook proberen om zelf harder te lopen. Ik zou zelf kiezen voor de strategie om harder te lopen.
Het is beide. Het is beide. Ik bedoel, nee, maar het is beide. Want China heeft zo'n voorsprong gekregen en we hebben het hier zo laten afweten hier in dit deel van de wereld.
Ja, omdat we onszelf eigenlijk hebben laten aanpakken.
Maar Kees, leg mij nou
aanpakken.
Eens uit. Wat ik dus ook gewoon niet begrijp, is waarom wij niet veel meer gaan inzetten op bijvoorbeeld Nokia en Ericsson om 5G te laten aanleggen. Waarom doen we dit? Amerika doet dat wel, God beter. Het zijn Europese bedrijven, die worden door Amerika ingezet en wij kiezen voor Huawei. Ik snap dat niet, hoor.
Nou, dan moet je maar eens met KPN praten. Of met andere spelers gedaan in de markt. Die kennen die markt en die zeggen, ja, het spijt ons heel erg, maar de spullen van Huawei zijn op dit moment het beste. En wij willen met Huawei samenwerken.
Het zijn het goedkoopste.
Ook het beste.
En het goedkoopste.
Maar ook de beste kwaliteit hoor ik steeds.
Nou.
En ik kan het niet beoordelen, want ik heb de drie verschillende producten niet naast elkaar gelegd met een test van de Consumentenbond erbij. Dat geef ik gelijk toe. Maar ik hoor, zoals wij de grote voorsprong hebben op het gebied van chips en die chipmachine, die EUV, dus die extreme ultraviolet aanpak, hebben wij dat als enige.
Dus Amerika is zo achterlijk om te kiezen voor een technologie die gewoon slechter is.
Ze zijn in dit stadium protectionistischer ingesteld en kiezen voor lagere kwaliteit. En die afweging maken
we niet. Zelfs Boris Johnson wil zowel een digital tax als dat hij ook delen van het systeem van Huawei wil. Dat zegt wel iets.
Ja. Nou, maar de Britten en de Duitsers hebben dezelfde oplossing als die Nederland nu gekozen heeft. Ja. En in die zin zie je al gebeuren dat langzaam lidstaat voor lidstaat er een soort Europese benadering komt voor dit probleem.
Ja. Robert-Jan Prins vraagt, hoe groot is de kans dat we bezwijken onder de Amerikaanse druk?
Dat doen we al. Uitgesteld. Ja. Ik denk dat het wordt uitgesteld.
Elke maand uitstel is zwichten voor Amerikaanse drugs. Zou je kunnen zeggen, 7 maanden wachten met een exportvergunning is al heel lang. Dus we zijn in zekere zin al gezwicht.
Ik denk dat ze in Den Haag even wachten tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Kijken of Trump inderdaad wordt gekozen. Waarvan ik overigens niet 100% zeker ben dat dat gaat gebeuren. Want als je...
Joe Biden, denk jij dan toch?
Nee. Maar waar het natuurlijk gewoon om gaat is dat Trump is zo'n polariserende figuur. Dat aan de ene kant mobiliseert hij zijn achterban, maar hij mobiliseert ook de oppositie. Dus ik bedoel, ik denk dat het totaal onzeker is wie er gaat
winnen. Maar ik denk dat je daar gewoon even op China gaat ons een prijs laten betalen. Dat is interessant, hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Sjaak gaat Trekker bepaalde dingen ook niet afnemen uit Europa.
Op welke termijn zijn de Chinezen zelf in staat een chipmachinefabrikant te fabriceren of zelfs een chipmachinefabrikantenfabriek?
Wat ik hoor is dat de voorsprong die we op dit gebied hebben 5 tot 7 jaar is.
Ja.
Ja, maar ze kunnen het ook in Taiwan kopen bij TMC. Ja. Dat is niet zo goed als Veldhoven, maar het is wel een extreme ultraviolet. Dus je moet bedenken dat het is ook weer niet zo. En bedenk goed, in de defensie-industrie...
In Taiwan komen nu verkiezingen aan, hè?
Ja. Ja, Taiwan wordt steeds belangrijker. Net zo natuurlijk als het andere verhaal.
Want welke positie nemen zij ten opzichte van China?
Ja, dat is heel belangrijk. Daar gaan wij uitzendingen over maken.
Nou, ik krijg hier nu een politieke toezegging. Boekenstein en de Wijk gaan uitzending maken over Taiwan. Nou, ik kan naar huis. ik heb het binnen.
Bijna. Jelle Andriessen heeft nog een vraag. Zou de EU wat betreft handel een artikel 5, zoals de NAVO-verdrag, moeten hanteren? Een boycott op één is een boycott op allen.
Dat is een pleidooi voor een Europese aanpak.
Ja, dus of je... Ja. Nee, niet de artikel 5 scherpte, want dat gaat over aanvallen en als je die aanvalt. Maar als het gaat om de consequenties op het schaalniveau van Europa leggen, zeg ik ja.
Ja. Tot slot, Jos Hummelen. Hij vraagt, Trumpenstein ziet toch alles transactioneel? Wat biedt hij dan voor een betere deal dan de Chinezen? Moeten wij niet gewoon tegen Trump zeggen, als je niet wil dat we dat ding aan China verkopen, bied maar iets beters.
Ja, maar wat de inzet van Nederland zou moeten zijn, is dat onze bedrijven de ruimte hebben om in de hele wereld te verkopen. Ja. Dus niet, stel je zegt, je hebt 10 machines, je verkoopt ze alle 10 aan Amerika, dan ben je ook... Nee, je wil zelf kunnen bepalen aan wie je verkoopt en wie je niet verkoopt. En ASML heeft daar een exportvergunning nodig vanwege het Wassenaar Agreement over dual use. Dat is prima, maar dan moet de keuze om die exportvergunning te geven moet niet gebaseerd zijn op het idee van, nou, als ASML al die machines aan de Verenigde Staten verkoopt, hebben ze het ook geregeld. Want er zitten zoveel consequenties aan die meegewogen moeten worden. Dus zo simpel is het niet.
Ja. Jammer.
Helaas.
Nou, met dit teleurstellende...
sorry. Met deze teleurstellende nuance.
Maar geen derde wereldoorlog.
Geen derde wereldoorlog. Dat van weer wel. Ja, dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kees Verhoeven. En tot volgende week.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.